Verleden week was ik begonnen met een preek over het onderwerp Ontdek Gods plan voor je leven. En dat is al geweldig om te weten dat in wat voor storm je ook bent, al ben je zo'n scheepje in de storm, wat je in de Bijbel ook ziet, dat Jezus sliep in de storm, maar ze gingen ergens heen, het had een doel. Jezus was toch in het scheepje. En ook al zie je alleen maar een storm, Jezus slaapt en misschien laat hij zich niet merken, maar hij is bij je. Hij is ook in de storm bij je. Hij is altijd bij je. Want God is een God van een plan. En de verleden keer zijn we daarmee begonnen. En ik wil nog even die tekst lezen waar we mee begonnen zijn verleden week. Psalm 139, vers 16. Psalm 139, vers 16. Daar staat: uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. En God heeft ons gevormd in de moederschoot. Met een doel en een plan. Elke dag van mijn leven stond al in uw boek opgeschreven, zegt het boek. Elke dag van mijn leven stond al in uw boek opgeschreven. En dan mag je weten, ook al denk je, het is zoveel rommel geweest en puinhoop in mijn leven. Elke dag van jouw leven zijn in zijn boek en God heeft een plan voor jouw leven. Misschien ken je dat plan nog niet, misschien ken je de blauwdruk nog niet. Maar God in zijn hart heeft een plan en hij wil je hoopvolle toekomst geven. Dat zegt de Bijbel. Zomaar als cadeautje. We hebben de verleden keer gezien ook dat de Heere, dat staat in Spreuken 16 vers 4, dat de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. In de natuur is het zo dat elk insect, elk beest, elke bacterie heeft zijn doel, heeft een functie. Als je in de natuur een aantal beesten weghaalt in een ecologisch systeem, noemen ze dat, zie je dat het hele systeem verandert. Alles verandert daardoor. Als dieren, als een vlieg al een doel heeft in Gods plan, hoeveel te meer u als kroon der schepping. En daarom is het zo belangrijk om dat plan te omarmen en te geloven dat u een kind bent van bestemming. En we hebben het de verleden keer over gehad, breek die leugens in uw gedachtes. Van ik ben niks en er komt niks uit en ik heb geen doel in mijn leven. U heeft een doel, u heeft een bestemming. Dat is Gods hart, God wil dat. De verleden week hebben we gezien dat wat God bovenal zoekt, is uzelf. Daar zijn we lang op ingegaan, omdat het het belangrijkste is. God zoekt niet zozeer uw werken en dat u allerlei dingen doet voor hem. In de eerste instantie zoekt God uzelf. God zegt, geef mij je hart. U bent Gods plan. U bent Gods plan. De gemeente is Gods plan. U maakt al deel uit van een plan van God. Ook al wandel je misschien nog niet direct in je bestemming, je bent Gods plan. En we hebben de verleden keer gezien wat zo heel belangrijk is, dat het gaat er niet om wat wij doen voor God. God roept je niet tot een menselijk doeding, in het Engels zeggen ze dat een human doing, maar u bent een human being. God wil dat u wat bent. Toen God zich openbaarde in Exodus, zei God niet, ik ben de eeuwige, ik doe. Hij zei, ik ben de eeuwige, ik ben. God doet niet alleen dingen voor u, hij is er voor u. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft niet alleen gewerkt voor uw dingen gedaan, hij heeft zichzelf gegeven. En wij zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En het eerste wat God zoekt is dat u uzelf geeft. Dat God zijn werk in u kunt doen, dat hij in uw woning kan maken en dat u door u kunt werken. Dat is het allerbelangrijkste. Want anders ga je allerlei christelijke werken doen uit prestatie en loop je helemaal op vast. Dan ga je presteren, denk je dat je daardoor meer liefde krijgt bij God. En dat is niet zo. God houdt van u. En vooral hij zoekt uw hart. De Heer Jezus zegt dat in Johannes 15 vers 4 zo mooi. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Je kan geen vrucht dragen als je niet die relatie hebt met de levende God. En de Vader in de hemel heeft zijn Zoon gegeven om uw zonde en straf te dragen, om u weer terug te brengen in relatie met die levende God, waarvoor u bent geschapen. En in relatie met Hem, omdat Hij in u woont en in u zijn kracht betoont, daaruit moeten de werken voortkomen. En dat zal vrucht dragen. Deze ochtend ga ik dan door op een aantal andere punten die heel belangrijk zijn als we dat plan van God willen ontdekken. Wat heel erg belangrijk is, dat u zich overgeeft aan het plan wat God met u heeft. Heel veel mensen denken dat het plan van God een soort fatalisme is. God besluit, ik leef 20 jaar en daarna niet meer. Of God besluit, God geeft mij 60 jaar. Maar het plan van God is niet een soort fatalisme. Een plan wat God besluit en waar je niks aan kan doen. Van het begin af aan zien we dat God heeft de mens verantwoordelijkheid gegeven. Heel duidelijk. En dat de mens mee moet werken met zijn plan. Daarvoor moet hij ook u kunnen bezitten. U moet meewerken. Als de Heer zegt ga en u gaat niet, loopt er iets vast. Dus wat belangrijk is dat u zich overgeeft in geloof en gebed aan het plan wat God met u heeft. Dat u een verlangen hebt en een bereidwilligheid om de wil van God te doen. En toegewijd bent daaraan en zegt van Heer, wat voor mij het belangrijkste is in mijn leven zijn niet mijn plannen, maar zijn uw plannen. Dat is heel belangrijk. Want de Bijbel zegt ook dat er gelovigen zijn wiens geloof schipbreuk leidt. Er zijn ook levens die vastlopen. Dat vind ik onvoorstelbaar dat ik mensen ken die de Heer hebben gediend, de Heer hebben geprezen, hebben geprofeteerd, hebben gezongen voor de Heer, voorwaarden van de Heilige Geest en nu diep in de zonde zijn in de wereld. En God wil ze terughalen en daar moeten we altijd voor bidden. Maar je kan iets missen, omdat God besloten heeft met je samen te werken. God heeft je verantwoordelijkheid gegeven. En daarvoor zegt Paulus ook, in Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt hij, met beroep op de genadebewijzen van God, met een beroep op de barmhartigheid van God, vermaan ik je je lichaam te stellen, je lichaam te geven tot een levend en heilig en Gode welgevallig offer. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallig en volkomene. Nou, Gods wil voor jouw leven, Gods plan voor jouw leven is het goede, welgevallig en volkomene. Het is een goed plan. Een plan waar je veel vrucht in zal dragen. Maar de Bijbel zegt wel dat we met beroep op zijn genade, en dat vind ik ook zo geweldig dat dat daar staat, je hoeft dat niet in eigen kracht te doen. Je mag een beroep doen op de barmhartigheid en de genade van God. Want weet je, soms is het niet zo makkelijk je het over te geven. Ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik dacht van ik heb er zat van, weet je wel. Heel dat christelijke wereldje. En dan is het zo moeilijk. En dan wil je je wel overgeven, maar even hard pak je alles weer terug. Of ben ik de enige? Maar dan geef je het over en je loopt er weer even hard mee weg. En je doet nog steeds je eigen ding. En soms moet God je dan breken, moet je dieper brengen. En dan ben ik zo dankbaar dat in deze tekst staat dat ik een beroep mag doen op zijn barmhartigheid, liefde en genade. Dat als je het niet kan, zeg dan Heer, geef me alsjeblieft genade dat ik het kan. Maar doe er wat mee, hè. Want soms is het niet makkelijk je over te geven. Soms is het gewoon heel moeilijk. En komt er alles los in je hart, komt er opstand los en is het dan vijandschap. En dan denk je, ja, dat wil ik helemaal niet meer. Ik wil die angst om controle te verliezen. Maar geef je over en doe een beroep op de barmhartigheid van God. Toen God Jesaja riep, zei God, wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? En Jesaja zei, hier ben ik, hier zend mij. En dat is wat God vraagt. Kijk, God heeft een plan. En voor iedereen is dat anders. Maar wat God zoekt is dat u een houding heeft van Heer, hier ben ik. Doe wat u wil doen. En dat je dat aanleert elke dag van je leven. En dat is echt belangrijk. Als ik dat niet had geleerd, jaren en jaren lang, door beproevingen heen, had ik hier nooit gestaan. Nooit. Dat moet je leren met beroep op de genade van God. Elke keer weer afhankelijk zijn en zeggen, Heer, ik zie het niet zitten, ik heb moeite ermee, maar hier ben ik, Heer, hier ben ik. En dat is het enige wat God van je vraagt. Met al je worsteling en strijd en misschien opstand en geen zin hebben, dat je gewoon zegt, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Het moment dat God dat hoort, zegt God gelijk, hier ben ik. Hier ben ik met alles wat ik ben, al mijn liefde, al mijn genade, hier ben ik. Geeft God zich ook totaal. En hij heeft het in de waarheid eerst al gedaan. Hoef je nooit aan te twijfelen, want hij heeft zich al gegeven voor jou. Wat heel belangrijk is, ook bid ook altijd. Bid, Heer, toon mij uw weg. Je mag ervoor vragen. Wat is nou uw plan in mijn leven, Heer? Wat wilt u nou van mij? Maak dat tot een gebedsonderwerp. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Dus alles wat je doet, zeg gewoon van Heer, ik wandel met u, ik wil het met u doen. Wees ontspannen daarin, hij is een liefdevolle vader. Maar ken hem in je wegen. Wat voor baan moet ik doen? Met wie moet ik trouwen? Moet ik verhuizen? Wat wilt u in mijn leven? Ken hem. En dan zal je zien, God maakt je geen verwijten. Ook als je fouten maakt, hij maakt je geen verwijten. Maar vertel het aan hem. Wees als een kind. Bid daarvoor. Als je in wijsheid tekortschiet, dan mag je God bidden, zegt de Bijbel. Je hebt niet omdat je niet bidt. Vraag God. Pas waren we aan het bidden woensdag met een paar jongens op de bidstond. Iemand ook van, ja, ik vind het zo moeilijk om te bidden. Ik zeg, het is gewoon praten met God. Praat met God. En dat is zo eenvoudig. Praat met God. En als je dan gaat praten met God, merk je dat bidden heel makkelijk is. Want jullie kunnen ook tegen een ander praten. Praat maar met God. Al je pijn, al je moeite, je hoeft niks te verbergen. Als je boos bent, zeg je, Vader, vandaag ben ik boos. Hij schaamt zich niet voor je. Hij kent je toch al. Hij houdt van je. En deel het met hem. Praat met hem. En dan zal hij je verder leiden. Ook als je gaat bidden, zal je ook wel merken, dan merk je ook dat je heel snel verslapt. Heel snel loopt het weer weg uit je leven. Nou, de Bijbel spreekt veel over volharding en geduld. Wees volhardend. Wees geduldig ook. In de Bijbel zien we dat Jozef, die kreeg op zijn 17e openbaringen, dromen. Hij moest 13 jaar wachten. Door de beproeving, door de strijd heen. Het was wel van God geweest, alleen er was een weg heen. En dan komt het aan op geduld, op volharding, op trouw en liefde. Mozes ook, hij moest 40 jaar wachten. 40 jaar woestijn. Nou bid ik dat niemand toe. Maar we hebben allemaal wel woestijnperiodes. Ja toch? Of niet? Ben ik de enige weer? Maar maak je wel eens mee, hè, woestijnperiodes. Dat je het niet ervaart, niet ziet. En dan ga je als het ware door de woestijn heen. Door een dal van duisternis. Maar er is een uitweg, er is een doel. En God wil dat je daarin volhardt. Dat je daar in de geloofsbeproeving sterk blijft. Dat je hem blijft vertrouwen. En dan zal je merken, je komt er doorheen. Je gaat door je berg heen. Je komt er. Echt waar. En de Bijbel zegt heel vaak dat we op God moeten wachten. Maar weet u, op God wachten is niet passief. Van, ik zie wel of het komt staan te gebeuren. Ik zie wel of God wat doet. Nee, maar wachten in de Bijbel is een positief verwachten. Je verwacht het werkelijk. Dat is het. Wachten op God is niet passief blijven. Het is actief verwachten. Zijn hulp, zijn troost, zijn genade in je leven. En er ook voor danken. Dat is actief wachten. O Heer, ik weet niet of u me zal helpen. Ik wacht wel dat u me helpt. Nee, Bijbels wachten is veel eer hem danken dat hij uw helper is. Heer, u zal mij helpen. U bent mijn sterkte, u bent mijn kracht, u bent mijn helper. En de Heilige Geest, die machtige helper, de derde persoon van de Godheid, woont in jou en in mij. Hij is de helper met allemaal hoofdletters. En hoeft u niet te zeggen, oh Heer, ik wacht dat u me misschien helpt. Maar dan mag je al beginnen met te zeggen, dank u wel dat u mijn helper bent. U helpt mij, u ondersteunt mij. U bent bij mij, want u belooft het in uw woord. En u hebt actief geloof, actief verwachting dat hij u zal helpen. En zoveel lieve kinderen van God zijn zo passief. Ze wachten maar op dingen die God al lang beloofd heeft. Daar moet u niet op wachten, u moet het verwachten en weten dat God het zal doen. Want hij heeft het beloofd en hij kan niet liegen. Zijn woord is ja en amen. Dus verwacht het. En dan nog een punt waar we de verleden keer al iets over hebben gezegd. Gods specifieke wil voor je leven, Gods specifieke plan voor je leven, zal je niet vinden of moeilijk vinden als je niet bereid bent te gehoorzamen aan Gods geopenbaarde wil. Aan wat God al duidelijk heeft geschreven in zijn woord. Want zoveel mensen zijn zo zweverig. Ja, ik wil Gods wil doen. En ze wachten dat ze over 20 jaar in Brazilië zullen zitten als zendeling. Maar ze komen er nooit. Want ze beginnen vandaag niet met gehoorzamen aan wat God al duidelijk heeft gemaakt in zijn woord. Namelijk dat u moet gaan, dat u bidt, dat u hem looft en prijst, hem dankt. God wil uw heiliging. God wil zoveel dingen in zijn woord. Er is al zoveel duidelijk in zijn woord. En ik heb echt gezien in 35 jaar dat ik christen ben, dat alleen de mensen die leven, die vandaag leren leven met God, in gebed, in relatie met hem, naar Gods woord, die komen ergens. En niet die mensen die zeggen morgen, 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 over 20 jaar ben ik zendeling in Brazilië. Maar begin vandaag met hem te dienen. Met alles wat in u is, hem lief te hebben. Gehoorzaam te zijn wat God al lang duidelijk heeft gemaakt in zijn woord. Als u daar serieuze zaak mee maakt, dan zult u zelf merken dat, hé, er gebeurt wat. Er komt iets in beweging. Jezus zegt in Johannes 15 vers 7, als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wil en het zal je gebeuren. En dat heeft te maken met ook dat zijn woorden in jou blijven. Dat je leert te leven naar zijn beloftes en naar zijn woord. Wat ook belangrijk is, Psalm 25 vers 14 zegt dat de vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie hem vrezen. God wil vertrouwelijke omgang met je hebben. En God wil dat hebben met hen die hem vrezen. Nou, wat is de vreze des Heren? De vreze des Heren is het kwade te haten. Wat belangrijk is, is wat maakt een mens doof? Wat maakt dat God niet tot een mens kan spreken? Onze zonde. Daarvoor, als je werkelijk Gods weg wil kennen in je leven, moet je serieuze zaak maken met de rommel van jouw leven op te ruimen. Zonden die niet beleden zijn, zijn een belemmering om te komen in het plan wat God met je heeft. Maar er is een plek, het kruis. De Heer Jezus is niet gekomen om je te veroordelen over je zonde. Hij zegt alleen, breng het bij mij. Geloof dat ik je wil vergeven. Geloof dat ik je wil reinigen. Geloof dat ik je wil verlossen. Hij is daarvoor gestorven. En de Bijbel zegt, als we onze zonden beleiden, dat hij is getrouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Ook de uitwerking daarvan, alle rommel ervan. Maar beleid het. En beleiden betekent niets anders dan erkennen. Heer, daar ben ik fout in geweest. En soms zie je, dat is echt een tragiek, dat mensen vaak, die hebben iets meegemaakt in hun jeugd. En ik heb veel pastorale gesprekken en ik weet waar ik over spreek. Dat soms zijn de dingen die ze hebben meegemaakt. En dan praat je met mensen die 60, 65 jaar zijn. En die 45 jaar dingen hebben verborgen in hun hart als christen. Het nooit hebben kwijtgekund. Het nooit een keer hebben beleden. En het moment dat ze dat doen, zie je ineens iets doorbreken. Al is iemand nog zo oud. Ineens zie je een zachtmoedigheid en de liefde van God komen. Want het is opgeruimd. De ballast is weg. De rommel is weg. En de weg is open. God schaamt zich niet u zijn kinderen te noemen. Hij komt niet om te veroordelen. Hij zegt alleen, leg die last nou bij mij neer. Heel vaak spreken we als we over zonde spreken. Heel vaak spreken we over de kwade dingen die wij doen. Maar de Bijbel kent een heel andere kant van de zonde. Namelijk de goede dingen die we niet hebben gedaan. Dat is ook zonde. Heel vaak staan christenen bekend als mensen die niet roken, ze gaan niet naar voetbal op zondag, ze gaan naar de kerk op zondag, ze drinken niet, ze gaan niet naar de bioscoop, ze hebben geen piercing. En hebben een bepaald idee van, nou dat is een christen, de dingen die hij niet doet. Maar weet u dat de christenen veel meer gekenmerkt zouden moeten worden, niet door de dingen die ze niet doen, maar door de dingen die ze wel doen. Dat ze voor de armen zorgen en de weduwe zorgen, dat we voor elkaar zorgen, dat we elkaar lief hebben, dat we de gevangenen opzoeken, dat we de prostituees helpen, dat we de verslaafden helpen. Dat is veel bijbelser. En heel vaak hebben we als christen niet door van, ja, ik zondig niet, doe het kwade toch niet, maar hoe vaak hebt u het goede niet gedaan? Dat een buurvrouw in nood was, maar dat u niet naar de buurvrouw bent gegaan en u wist u moest het doen. Dat is ook zonde. Dat je weet dat je wat moet doen en je hebt het niet gedaan. Dat je weet dat je het evangelie hebt moeten delen en je hebt het niet gedaan. Nou, ook die zonde, de dingen die je niet hebt gedaan, breng ze bij het kruis. Zeg, Heer, verander mij alsjeblieft. Want dat geeft u een intimiteit met de Vader. De omgang met de Heer, de vertrouwelijke omgang met de Vader is met wie hem vrezen. Als je daar serieus mee omgaat, ook met de dingen die je niet hebt gedaan, breng het bij de Heer. En natuurlijk het allerbelangrijkste wat we in de Bijbel zien is dat de Heilige Geest ons gegeven is om ons te leiden. Hij zal ons leiden in de volle waarheid. Dat geldt naar God toe, Gods woord en wie God is. Maar ook in de waarheid voor uw leven. Hij wil u leiding geven. Daarom zegt Paulus ook tegen de Korintiërs: weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont en dat je niet van jezelf bent? Je moet dat bewust worden. Je kan wel zeggen, oh Heere, Heere, waar bent u, leid mij. Nee, de Geest van God woont in jou als jij de Heer Jezus hebt aangenomen als je redder en verlosser. Dan zegt Paulus, weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Laat je leiden door de Heilige Geest. Stel je open voor de Heilige Geest. Zeg, Heilige Geest, vul mijn tempel die ik ben. Vul dit huis. Vul mijn gedachtes. Je mag dat vragen. Je mag dat bidden. Want de Heilige Geest wil je leiding geven. En als u kijkt in de Bijbel, in Handelingen, zien we dat de apostelen en de discipelen altijd werden geleid door de Heilige Geest. Er was een keer dat Paulus naar Azië wilde gaan om het evangelie te prediken. En de Heilige Geest die stopte hem. Die liet het niet toe. We hadden gelijk gezegd, dat is de duivel, dat is demonen, we breken dat in Jezus' naam. En soms is het de tijd niet in God. Soms wil God dat jij niet altijd maar loopt te zeuren over, kom tot bekering, anders ga je naar de hel toe. Soms wil God dat jij zwijgt, dat je eens bidt voor mensen, dat je niet zo loopt te pushen. Soms kan de Heilige Geest wel eens zeggen, hou je mond eens even. Bid nou maar eens, laat het nou maar eens even los. En een ander moment kan de Heilige Geest zeggen, spreek. En dat is zo belangrijk om te leren dat de Heilige Geest je wil leiden. Want soms kan je een ander doodslaan met een Bijbeltekst. En heel veel pijn doen, omdat je vanuit je vlees, vanuit je boosheid, misschien wel mooie, vrome woorden spreekt en een Bijbeltekst aanhaalt, maar het is niet toepasbaar. Het is niet op het moment. En dat vraagt de gevoeligheid in de Heilige Geest. Die wil je leiding geven, ook in het plan van God met je leven. En dat is heel belangrijk. God wil ook spreken door dromen en visioenen. De Bijbel zegt dat. Met de komst van de Heilige Geest wil Hij dat geven. En dan moet je daar niet krampachtig naar gaan jagen. Maar je mag wel zeggen, hier ben ik, Heer, wilt u me in de nacht een droom of visioenen geven? Als God dat geeft, God kan soms zo duidelijk aanwijzing geven hoe je hart in elkaar zit. Soms heb ik wel eens een droom en dan merk ik in een droom dat ik heel erg boos word op iets. Door een situatie. Dat is dan wel vaak overtrokken. Maar toch, 's ochtends als ik wakker word, zeg ik dank u wel, Heer. Ik herken toch iets van waarheid in mijn reactie. Er is iets wat u dieper aan wil raken. En God wil dat gebruiken. En dan heb ik het niet over nachtmerries, die mag je verbreken in Jezus' naam. Maar dromen en visioenen waarvan u weet, hey, dit is van God. God wil daardoor spreken. De Heilige Geest spreekt door zijn zachte stem. Door een zeker weten. En toen ik in Frankrijk woonde, ik heb daar 25 jaar gewoond. En ik had altijd gezegd in heel mijn leven, ik zal nooit teruggaan naar Nederland. Nooit. Geen sprake van. Ineke weet dat. Dan zou ik naar Afrika zijn gegaan. Maar op een gegeven moment had ik een gesprek met Bert. En we hadden een gesprek en op een gegeven moment viel er een muntje. Ik wist ineens, het was zo'n ontzettend zeker weten dat God me hier wilde hebben. Om de Bijbelschool te starten hier in Nehemia. En hoe, ik wilde dat helemaal niet. Maar ik wist het, het was absoluut, een absolute zekerheid. En als je dat weet, dan ga je door muren heen. God kan zo'n zekerheid geven. Je weet het, je weet het, je weet het, dit is van God. God wil dat ook doen door je een gereinigd geweten. We hebben ook allemaal een geweten meegekregen. Soms weet je gewoon iets wat je niet moet doen. Luister daarnaar. Laat het ook reinigen door het bloed van Jezus. Dat het gevoeliger wordt, je geweten. Doof dat niet uit. Je kan een geweten ook dichtschroeien. Maar je hebt allemaal een geweten. Je weet dat het niet goed is om iemand te vermoorden. Doe het dan ook niet. Nee, maar luister naar je geweten. Je hebt een geweten. Je weet wat goed en kwaad is. En de Heilige Geest wil dat heel gevoelig maken in het leven van een christen. Dat je gaat aanvoelen, hé, dat moet ik niet doen. Soms heb je ook iets van intuïtie. Je weet gewoon, hé, dat moet ik niet doen. Soms zie je ook dat je dat je 's ochtends op weg gaat, dat je weet gewoon van, hey, die weg moet ik niet nemen. Ik heb dat meerdere malen gehad. En dat achteraf was er een file of was er een ongeluk gebeurd. Wees ook gevoelig daarin. Wees niet bijgelovig, maar vraag wel de Heilige Geest je gevoelig te maken. De Heilige Geest wil je leiden. Hij spreekt ook door bevestigende profetie. Je loopt met dingen in je hart. Je bent aan het bidden voor iets. En er komt een broeder of zuster naar je toe. En die zegt ineens van, ja, ik heb dat en dat en dat van de Heer gekregen. Wauw, denk je, oh, geweldig. Want daar loop je net mee. Nou moet je oppassen voor zomaar niet bevestigende profetie. Waarom zeg ik dat? Als iemand naar u toe komt en die zegt, ik geloof, zo spreekt de Heer, ga naar de Noordpool en red de Eskimo's. Dat als het niet in uw hart is, moet u niet direct daar maar gehoor aan geven. Ook al is het in de naam van zo spreekt de Heer. Daar moet je heel nuchter in zijn. Want God wil dat profetie bevestigend is en ook in lijn met Gods woord. God wil het ook in uw leven uitwerken. Want dan zit u daar op de Noordpool. En dan? Dan moet je wel weten dat God je heeft geroepen. Ja toch? En dat het ook iets diepe overtuiging is in je hart. De Bijbel zegt ook, laat de vrede van God heersen in je leven. De Bijbel zegt dat God wil ons in vrede leiden. In vrede zult gij geleid worden. Vrede is een toetssteen. Wees daar ook gevoelig in. Hebt u vrede met een bepaalde stap die u neemt? Of komt er ineens onvrede? Als u een bepaalde keuze moet maken en u heeft vrede in uw hart, blijf eens een tijdje, een aantal weken bidden voor een keuze. Blijf je bidden en dan zal je merken of je vrede wordt groter of al je vrede verlies je. En als je geen vrede in je hart hebt, doe het niet. Wacht dan. Wacht dat je weer vrede krijgt. Laat de vrede van Christus regeren in je hart. Dat is ook een leidraad. Wat ook belangrijk is, is wat de Bijbel zegt, is goede raadgevers. Spreek met vrienden die je goed kennen over je plannen. Bid met elkaar. Spreuken 15 vers 22 staat dat plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. De Bijbel spreekt daar veel over, ook met de koningen in het Oude Testament. Maar je hebt goede raadgevers en slechte raadgevers. Dus wees wel waakzaam wie je om raad vraagt. Als iemand jou niet kent en iemand kent de wegen van God niet en iemand kent het hart van God niet en zijn liefde, kunnen mensen je totaal in de mist helpen en op een verkeerde weg helpen. Dus wees heel erg waakzaam wie jij om raad vraagt. Want mensen kunnen je op een dwaalweg brengen. Vraag raad aan mensen die je kennen, die je geestelijk leiders zijn. Vraag raad aan mensen bij grote keuzes in je leven. Dat is heel wijs en de Bijbel spreekt daar veel van in de spreuken. Dat mag u doen. Verder hebben we ook nog iets gekregen als een gezond verstand. Of dat mag niet bestaan in volle evangelie kringen, toch? Een gezond verstand. Maar je mag ook God lief hebben met je verstand, zegt de Bijbel. Je mag ook je verstand gebruiken. En soms is het heel erg goed om eens na te denken over je leven. Hoe zit je nou in elkaar? Kijk, ieder mens heeft een bepaald temperament. Je hebt Petrus-types en Paulus-types en Johannes-types. En dan mag je best nuchter over zijn en ook eens over nadenken. Hoe zit je nou in elkaar? Wat is nou jouw temperament? Als jij iemand bent die helemaal niet van reizen houdt, het zit helemaal niet in je bloed, dan ben je toch vaak meer een pastoraal type die plaatselijk in de gemeente dient dan een rondtrekkend evangelist die heel de wereld overreist. Als je alleen maar houdt van wat je moeder heeft gekookt en al het andere eten niet lekker vindt, krijg je grote problemen in een ander land. Ja, maar die heb je. Kijk, als jij totaal geen muzikaal talent hebt, na 10 jaar akkoorden oefenen op de gitaar en het klinkt nog zo vals als ik weet niet wat, dan waarschijnlijk heeft God je niet geroepen als aanbiddingsleider. Gebruik ook je verstand. Hoe zit je in elkaar? Wat zijn je talenten? Wat zijn je bekwaamheden? Als je een hele huismus bent, dan zou je doodongelukkig worden om altijd te reizen. Soms zijn mensen ook, heb je handicaps. Dan mag je ook gewoon nuchter over nadenken. God wijst je niet af, maar hij houdt rekening mee met ook jouw handicaps. Niet alleen lichamelijk, maar soms kan een mens ook emotionele wonden hebben. Emotionele handicaps. En de Vader is zo liefdevol dat hij daar rekening mee houdt met het plan voor jou in je leven. En dan kan je wel gaan forceren en je ergens in een situatie forceren. Maar dan zal je merken dat je schipbreuk leidt. Je hebt mensen die gewoon moeilijk spreken. En altijd is het verwarrend. God kan je genezen, maar het is niet goed in zo'n situatie gelijk prediker te worden. Daar mag je gewoon je gezond verstand in gebruiken. Een geheiligd gezond verstand. Dus soms mag je dat wel eens op een lijstje gewoon zetten in je leven. Wat zijn nou mijn bekwaamheden, mijn talenten die ik heb? En dat is het volgende punt, wat voor gaven en talenten heeft u? Dat is heel belangrijk om eens na te vragen of te kijken in je leven. Wat is nou de dingen die mij liggen? Ik kende een broeder in Frankrijk. Die was een bekend boekhouder in Frankrijk. En was op een gegeven moment in de evangelische gemeente. Het was een enorme puinhoop wat betreft de boekhouding. Die hadden ze haast helemaal niet. En de belastingdienst die maakte grote problemen. Omdat heel veel evangelische en pinkstergemeentes gewoon de boekhouding niet op orde hadden. Die man heeft echt als roeping gekregen om alle gemeentes te helpen met de boekhouding. Het was zijn bekwaamheid. Hij heeft zich beschikbaar gesteld. En heeft honderden en honderden gemeentes geholpen om de boekhouding op orde te krijgen. Prijs de Heer. Geweldig. Die man die deed wat met zijn talenten en bekwaamheden. En ieder mens heeft wat. U heeft allemaal wat. Al is het een taart bakken voor de buurvrouw. U kunt koffie inschenken. U kan iemand een handje geven. Iedereen kan wat. God stuurt alleen maar een schip wat vaart. Je kan alleen maar een varend schip sturen. Een schip wat in de haven ligt, kan je niet sturen. En dat is zo belangrijk als je wandelt. Als je wil wandelen in het plan van God, wat God met je heeft. Gebruik je talenten. Wat heb je in je hand? En dat is wat God vroeg aan Mozes. Toen Mozes voor de Heere stond, zei de Heere, wat heb je daar in je hand? En Mozes antwoordde een staf. Wat hij kon, was een kudde hoeden met zijn staf. Dat had hij geleerd 40 jaar in de woestijn. En God zegt, dat wil ik. Wat jij kan. En wat hij kon, gaf hij aan God. God houdt je nooit verantwoordelijk voor de dingen die je niet kan. De talenten die je niet hebt. En toch zie je dat zoveel christenen die willen functioneren in een talent wat ze niet hebben. Dat is één grote frustratie. Dat is een verkeerde motivatie. God vraagt dat niet van je. En God zal je ook nooit beoordelen over de dingen die je niet hebt. Maar God vraagt alleen, wat heb je? Nou, ik kan alleen maar koffie inschenken. Nou, oké, schenk dan koffie in. Doe er wat mee, geef het aan de Heere. Gods wonderen die gebeuren, als wij bereid zijn wat wij in ons hand houden aan Hem te geven. Gods wonderen gebeuren als wij bereid zijn wat we in ons hand houden aan Hem te geven. Er was een jongen met 5 broden en 2 visjes. Zijn lunchpakketje van zijn moeder. Hij had kunnen zeggen, van mij, blijf eraf. Geef ik aan niemand, mijn eten. Maar hij gaf het in de handen van Jezus en hij voedde er 5000 mee. De moeder van Mozes maakte een biezen mandje en God gebruikte dat mandje dat Mozes niet gelijk verzopen was en door de krokodil opgegeten. Mag ik het even zo zeggen? Maar God gebruikte dat mandje. Kan je wel zeggen, dat is toch niet nodig? Je moeder van Mozes had Mozes toch zo de Nijling kunnen keilen? Als de Heer wil, redt de Heer hem wel. Nee, maar de moeder van Mozes maakte een mandje in liefde. En God gebruikte dat mandje. God gebruikte de slinger van David, weet u nog? Hij probeerde de wapenrusting van Saul aan te doen. Werkte voor geen meter, dat paste hem helemaal niet. Was niet zijn talent, was niet zijn ding. Maar die slinger was zijn ding. David met zijn slinger. Doe uw ding. Slinger uw slinger. Ja, en dan zie je dat Goliath valt. En ga nou niet in een andermans uitrusting rondlopen. We willen altijd zo'n ander zijn. Nee, God heeft u uniek gemaakt. Leer je ding. Dat is belangrijk. Leer te aanvaarden dat je uniek bent. Niemand heeft een vingerafdruk zoals jij. En aanvaard wie God jou gemaakt heeft. Dank hem daarvoor. En als je alleen maar een slinger hebt, gebruik je slinger. Petrus zijn boot. Hij zegt, Heer, hier is mijn boot. En de Heer ging in de boot. Hij ging een beetje van de oever af. En hij predikte uit de boot van Petrus. Fijn toch dat Petrus de boot gaf. Ja, dus geef wat u hebt. Paulus ook, Paulus een tentenmaker. En waar gebruikt God hem in? Later om de tent van God te bouwen. Soms wat je hebt in het natuurlijk, als je dat overgeeft aan God, gaat God het in het geestelijke gebruiken. Maar nogmaals, God vraagt niet dingen die je niet hebt. Die zegt alleen, wat heb je nou in je hand? Geef het aan mij. En dan wil ik gebruiken in jouw leven. Paulus zegt dat ook zo nuchter in Romeinen 12 vers 3. Koester geen gedachten hoger dan je voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid. Naar de mate van het geloof dat God ieder in het bijzonder heeft toebedeeld. Ga nou niet gelijk voor, Heer, ik ben zo enthousiast. Deze week ga ik 100 zielen tot u brengen. Maar je raakt op een gegeven moment gefrustreerd als je maar gedachten hebt hoger dan je voegen. Begin nou eens even met je buren of gewoon eens eenvoudig te getuigen. Begin nou eens waar je staat. God vraagt helemaal niet dat je hier functioneert. God vraagt dat je begint te functioneren waar je nu staat. Begrijp je dat? En dat je daar vrede mee vindt, wat jij op dit moment aan kan. En er zijn mensen die horen een preek over gebed, over stille tijd, dat je 2 uur stille tijd moet houden. En dan gaan ze gelijk zeggen, ja maar heer, 2 uur, ik ga 3 uur ga ik doen, dan ga ik echt proberen. En dan zie je dat het helemaal schipbreuk leidt en ze raken ontmoedigd en ze bidden nooit meer. Maar begin nou eens met een kwartier. Begin nou eens waar je staat, wat je aan kan. En wees heel eerlijk daarin, naar God toe en naar jezelf toe en naar de ander toe. Je hoeft niet te presteren in het koninkrijk van God. Je bent niet geestelijk en heiliger omdat jij toevallig wat meer bidt dan de ander. Dat maakt je niet geestelijker. God wil dat dat gebeurt vanuit liefde, vanuit een ontspanning, vanuit de relatie met Hem, dat je er zin in hebt, dat het fijn is in je leven, dat je weet, ik heb het nodig. Begrijpt u dat? God vraagt niet wat u niet heeft. Een ander belangrijk punt is, waar ligt je passie? Kijk eens in je hart waar je bewogenheid ligt. Sommige mensen hebben bewogenheid met kinderen, anderen met bejaarden. Sommigen hebben enorme bewogenheid voor prostituees, voor op straat te werken. Anderen voor gevangenen. Anderen hebben dat voor verslaafden. Anderen hebben dat voor Israël. Anderen hebben dat voor de naties. Je hebt mensen die hebben een enorme bewogenheid om voor de regering te bidden. Maar het is ook heel belangrijk dat God werkt het willen en werken in u uit. En soms is dat een aanwijzing, of vaak is dat een aanwijzing van waar God u in wil hebben. Als u zo'n enorme bewogenheid hebt met kinderen, ga daarvoor. Geef u daaraan. Als u iemand bent die echt bewogenheid is om voor de naties te bidden of voor de regering te bidden, bid dan daarvoor. Als u een gebedslast heeft om voor het volk Israël te bidden, bid daar dan voor. Ga daar dan ook voor. Wijd je daaraan toe. En dat is heel erg belangrijk. En u moet niet gefrustreerd zijn dat u wel bewogenheid heeft voor bijvoorbeeld bejaarden en niet voor kinderen. Kan je wel zeggen, ik moet overal bewogen voor zijn. Ja, algemeen mag u liefde hebben voor alle mensen, maar soms geeft God specifieke bewogenheden, een specifieke passie in uw hart voor een bepaald land, een bepaalde bevolkingsgroep. Op school doe ik dat ook vaak. Dan vraag ik aan de mensen ook van waar ligt je passie? Nou, sommige mensen hebben helemaal niets bijvoorbeeld met India. En anderen hebben dat. Die hebben een bepaalde bewogenheid voor een bepaald land. Anderen hebben een bepaalde bewogenheid voor Afrika. Dat spreekt hun meer aan op een of andere wijze. Waarom? Dat is ook iets wat God uitwerkt. En dan is dat misschien ook een gebedslast die God u wil geven. Misschien wil God dat u daarin zaait. Misschien in een weeshuis. In armen. Ga daarvoor. En de passie die in je hart is, al is het nog zo klein, zet het in beweging. Blijf niet passief. God stuurt een varend schip. Doe daar wat mee. Ben u bewogen met weeskinderen? Bij Compassion kunt u altijd een paar kinderen adopteren. €25 per maand, geloof ik. Ook Claire is er niet, maar... Of €50, wat was het ook weer? Maar dat is doe dat, stap ergens in uit, echt waar. Dat is heel erg belangrijk, want dan geeft u toe aan de bewogenheid van God en dan zult u merken dat God gaat u meer geven en meer geven en hij gaat u ruimte geven. Wandel in die dingen. Jezus werd met ontferming over hem bewogen en genas een zieke. Alles wat Jezus deed was vanuit zijn liefde en vanuit zijn ontferming. En dan nog het laatste punt. Waar heeft u invloed op? Wat voor mensen komen naar u toe? Je ziet sommige mensen, ook al zijn het oudere mensen, zie je ineens altijd kinderen om hun heen. Kinderen trekken naar hun toe. Wat voor type mensen trekken naar u toe? Dat is ook vaak goed om over na te denken. Dat zijn vaak ook de mensen waar u een boodschap voor heeft. En dat komt ook omdat u de bewogenheid voor heeft. En dat u liefde voor die groep mensen heeft. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Je ziet ook die kinderen dat die vrijmoedig naar Jezus toe kwamen. Er was iets in Jezus wat hun aantrok. Nou, wat voor type mensen trekt u aan? Heeft u bewogenheid voor, maar die ook spontaan naar u toe komen? Met wat voor nood? Vaak zijn het ook mensen die iets herkennen in uw hart. Ja, als u door een bepaalde nood en pijn en problemen doorheen bent gegaan, zullen andere mensen die in diezelfde pijn zitten dat herkennen. En dat zal hun aantrekken. Dat gebeurt onbewust. En vooral als u een veroordeling in uw hart heeft naar een bepaalde groep mensen, zult u ze nooit kunnen bereiken. Dat werkt altijd door de liefde van God. Maar het zijn allemaal dingen om eens over na te denken. Van Heer, waar sta ik? Wil ik het plan van God wel met mijn leven? Nou, en deze aanwijzingen is niet een soort stappenplan wat ik u heb gegeven deze morgen. U kunt de preekseries nog eens bestellen om ze nog eens een keer te luisteren, want het is wel veel op een morgen. Maar het is niet een soort 12 of 13 stappenplan van zo kom je in Gods plan. Nee, het heeft allemaal te maken met een relatie. Het zijn alleen maar aanwijzingen. Waardoor u beter zult verstaan, wat is nou mijn kleur? Wat is nou Gods plan voor mijn leven? Wat zijn nou mijn dingen die ik mag doen voor God? Maar God roept u allemaal om veel vrucht te dragen. Daarin is de Vader verheerlijkt. God heeft voor u allemaal een plan. En nogmaals, dat houdt niet allemaal in dat je allemaal prediker moet worden. En ik zeg dat vaak. Ik kan prediken op een vleeselijke wijze, maar op een geestelijke wijze het toilet schoonmaken. Begrijpt u wat ik bedoel? Het heeft niet te maken met wat wij geestelijk noemen of wat wij natuurlijk noemen. Je kan soms natuurlijke dingen doen die geestelijk zijn. Als een zakenman in het natuurlijke daar moet zijn, God wil die plek voor hem, omdat hij dan financiën vrijzet voor het koninkrijk van God. God wil hem daar hebben, is dat een geestelijke taak. Als ik preek en God wil me hier niet hebben, dan is het helemaal niet geestelijk voor God. Dan doe ik alleen een christelijk ding. Begrijpt u het? En als God u vraagt om gewoon huisvrouw te zijn, uw plek in te nemen naast uw man, dan is dat de plek die God voor u heeft. Is dat een geestelijke plek. En dan zult u veel vrucht dragen. Maar overal wil God dat u veel vrucht draagt. Dat is Gods wil. Hij is een God van liefde. Hij is een vader die voor je wil zorgen. En wees niet te krampachtig in die dingen. God zoekt je hart. En als jij biddend een weg inslaat die misschien niet Gods perfecte wil is voor je leven, zal hij je liefdevol corrigeren en liefdevol op de rechte weg brengen. Want als je het gewoon in liefde doet met hem, hoef je nooit bang te zijn op een verkeerde weg te komen. Dan zal hij je altijd in rechte sporen leiden. Dan zal hij je altijd weer terugleiden. En wees daar niet krampachtig in. Nou moet ik ineens morgen precies 100% in Gods plan staan? Nee. Leef uw leven. Geef je hart. Weet dat hij een vader is die van je houdt. Die jouw geluk voor ogen heeft. Die je een hoopvolle toekomst wil geven. Aanvaard dat. Maar blijf afhankelijk van hem. Want dat zoekt hij boven alles. Aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Hem aanhankelijk en afhankelijk van hem. Ik wil afsluiten met een mooie tekst in Psalm 37, vers 3 tot 5. En daar spreekt ook die rust uit, van niet in een stress komen, morgen moet ik naar Afrika toe om zendeling te zijn. Nee, maar het begint met vertrouwen. Vertrouw je de Vader, vertrouw je God met heel je hart in de situatie waarin je nu bent. Durf je hem te vertrouwen, durf je alles los te laten. En God zegt dit, vertrouw op de Heere en doe het goede, woon in het land. Dus woon op de plek waar je nu bent. Blijf in de plek waar je nu bent. En betracht getrouwheid. Stel je vertrouwen op de Heere. Verblijd je in de Heere. Dan zal Hij je geven de wensen van je hart. Dank Hem. Verblijd je in Hem. Ook in de situatie waarin je bent. De beproevingen waarin je bent. Verblijd je in de Heere. Dan zal Hij geven de wensen van je hart. Dan zal Hij die weg banen. Wie lof offert, eer de Heere en baant de weg, dat ik hem mijn heil zal doen zien. Dus door lofprijs en dankzegging baan je de weg, dat God zijn heil zal tonen aan jou. En dat is duidelijk in de Bijbel. En blijf in vertrouwen, blijf in rust. God zal je leiden in vrede. Raak nooit in kramp, in spanning. Maar woon in het land en betracht getrouwheid. Verblijd je in de Heere, dan zal Hij je geven de wensen van je hart. Wentel je weg op de Heere en vertrouw op Hem alleen. En Hij zal het maken. Hij zal het doen. Vertrouw Hem. Hij zal de weg banen. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ieder van jullie. Dat is zijn hart. God zegene jullie. Amen. Dat is een moment bidden. Dank u wel, Vader, dat u een plan heeft voor ieder van ons. Dat u ons zo uniek heeft gemaakt. Ieder van deze geliefde kinderen van u. Geen één vingerafdruk is hetzelfde. Geen één plan is hetzelfde. Heer, daarom kunnen we elkaar niet regeltjes opleggen of zeggen, nou, dat zijn zoveel stappen voor het plan van God met jouw leven. Maar u geeft ons aanwijzingen en bovenal zegt u, wil je mij vertrouwen? Dat ik je gekocht en betaald heb, dat je mijn eigendom bent, dat ik gedachten heb van een hoopvolle toekomst voor jouw leven. En dat zegt u telkens weer in uw woord. Dat we niet bang of bevreesd hoeven te zijn. Wees niet bevreesd. Zit er niet. Wees niet verschrikt. Heer, want er is een weg in u. En u bent vooral de weg. Het is niet alleen een weg die we hebben te gaan, maar u bent de weg. En dat is waar u ons bovenal roept. Een relatie te hebben met Jezus Christus. Die de weg is, de waarheid en het leven. Dat ons hart rust vindt bij u. Dat we in vrede en blijdschap kunnen wonen in het land wat u ons heeft gegeven. Dat we vrede zullen vinden met God de Vader, maar ook met wie we zijn, met wat we hebben meegemaakt. U noemt dat verzoening in uw woord. Vader, dank u wel dat u vrede heeft gemaakt door het bloed van uw Zoon met ons. Ik wil bidden, Heer, dat ieder persoonlijk ook die vrede en verzoening zal ervaren die u heeft gemaakt. Want dat is het begin van de weg. De weg aanvaarden. Dat wil ik ook deze morgen vragen, als je dat nooit hebt gedaan in je leven, heel persoonlijk, Jezus als jouw weg aanvaarden, dan wil God vandaag je deze kans geven. Het eeuwige leven is helemaal niet ver. Toen de Heer Jezus stierf van het kruis, hing hij daar en hij zei, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En hij sprak uit, het is volbracht. Het is allemaal volbracht. En de Vader opende het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden, scheurde de Vader dat en hij zei, je mag komen. Dus het eeuwige leven is één gebed ver. Alleen maar ja zeggen op het offer van de Heer Jezus. Dat hij jouw straf heeft gedragen. De Bijbel zegt dat God heeft alle dingen met zich verzoend door het bloed van zijn Zoon. Alle dingen in orde gemaakt. Dat heeft hij al gedaan door Jezus te geven. Alleen jij weet dat misschien nog niet. En je hebt het zelf nog niet aanvaard. En daarvoor heb je zo'n strijd in je hart. Heb je geen vrede met God. Je hebt geen vrede met jezelf. Je hebt geen vrede met je familie. Je hebt geen vrede met je verleden. Maar voor God is het allemaal klaar. Allemaal volbracht. En het enige wat God vraagt is, wil je dat aanvaarden? Wil je vandaag aanvaarden dat ik het al met jou in orde heb gemaakt? En wil je het in orde maken met mij? Door mijn cadeau van eeuwig leven te aanvaarden. Als je dat nog nooit hebt gedaan, heel bewust, wil ik je vragen om het moment je hand op te steken. Wil ik graag voor je bidden. Dat je hand, even je hand omhoog doet. Dankjewel. Je weet het zelf in je hart. Je hebt geen vrede met God. Je voelt het in je hart. Je hebt geen vrede met God. Je hebt geen vrede met jezelf. Je hebt geen vrede met je verleden. Er is zoveel schuld, zoveel schaamte nog in je leven. Maar Jezus heeft al jouw zonden, heel jouw straf, jouw schuld en schaamte gedragen. Okay, als je je hand naar boven hebt gedaan, kom een moment naar voren toe. Kom maar even naar voren. Het is de meest moedige stap die je kan maken. Er zijn nog anderen. Je voelt het in je hart. Je weet dat je hier moet staan. Dat je publiekelijk naar voren moet komen en moet zeggen, ja, ik geloof in u, Heer Jezus. Ik neem u aan als mijn redder en verlosser. Het vraagt heel veel moed. Misschien moet je door je trots heen stappen. De Bijbel noemt dat zelfverloochening. Maar het gaat om een zaak van leven en dood. Zijn er nog anderen die hier moeten staan, die weten, ik ben niet zeker van mijn eeuwige redding, van mijn eeuwig heil? Dat al je zonden zijn vergeven, dan mag je een moment naar voren komen. Zijn er nog anderen? We gaan bidden met jullie. Wil je mijn gebed nabidden? Wil je het gebed nabidden? Kom. Bid maar na. Heer Jezus, ik kom bij u. Ik heb u nodig, Heer Jezus. Ik belijd dat ik een zondaar ben. Dat ik gezondigd heb. Wilt u mij vergeven? Dank u wel dat u mijn zonde heeft gedragen. Dat u mijn straf heeft gedragen. Dat u mijn schuld heeft gedragen. Ik neem u deze dag aan. Als mijn redder en verlosser. Dank u wel voor de vergeving van mijn zonde. Voor de verlossing die er is in u. Dank u wel voor uw liefde. Ik ontvang uw liefde, Heer Jezus. Ik heb uw liefde nodig. Maak mij een nieuwe schepping. Dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Door het cadeau van uw genade. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. En dank u wel, Heer, dat u mensen verlost uit de macht der duisternis en brengt in uw wonderbare licht. Dank u wel, Heer, voor de liefde van God die u uitstort in dit hart, Heer. Dat die nooit meer dezelfde zal zijn. Heer, ook in dit leven, Heer, waar zoveel gedachten, zoveel emoties zijn, die pijn hebben gedaan, waar boosheid was, Heer, waar duisternis was. Maar dank u wel dat uw licht doorbreekt in de duisternis. Dat uw liefde alle pijn geneest. En dat u licht brengt in alle verwarring en al die onrust. Dat de vrede komt nu diep in het hart, vrede en emoties. Vrede en verzoening, Heer. Dank u wel, Heer, het kostbare kind van u, Heer, dat zichzelf mag zien door uw ogen. Vrede mag vinden met wie ze is. Vrede met u. Vrede met wat gebeurd is, omdat ze weten het is vergeven. Het is gewassen. Het is een nieuw begin. Alle dingen maakt God nieuw. Het is een nieuw begin voor jouw leven. Iets totaal nieuws. Iets wat heel mooi is in God. Vul dat met uw liefde en uw barmhartigheid, Vader, in Jezus' naam. Amen.